Het was wat moeilijk, maar het is toch allemaal, zitten jullie weer ordelijk op jullie stoelen. Het speelkwartier is weer voorbij. Misschien moeten we dat nog wat beter organiseren met de vragen. Ergens briefjes beschikbaar stellen en een doos neerzetten. Want ik kan me niet voorstellen dat Friezen maar 2 vragen voor mij hebben. Dat is toch een heel begeerig volkje. Ah, de vragen worden met 50% vermeerderd. Nu met 33% vermeerderd. Dat is een mooie vraag. Nou, dat is genoeg voor de rest van de avond. Als we tijd over hebben, dan... Ja, als je een mooie vraag hebt. Een nieuw gebod. Er staat boven brr. Dat is broeder waarschijnlijk. Een nieuw gebod. Zou dat ook niet kunnen betekenen nieuw in de zin van liefhebben zoals Jezus lief had? Dieper, intenser dan ooit iemand had lief gehad. Er staat immers nieuw gelijk, ik jullie heb lief gehad. Ja, er is veel meer te zeggen, ik kwam een beetje in tijdnood. Wat is het nieuwe aan dat gebod? In het oude gebod, het naaste liefde gebod, daar staat een merkwaardig criterium. Namelijk, we moeten onze naaste lief hebben zoals we onszelf lief hebben. Daar zijn we eigenlijk zelf het criterium, de norm. Je moet zoveel van een ander houden als jij van jezelf houdt. Nou, ik zal u vertellen, we komen nog wel eens wat mensen tegen die de grootste moeite hebben om van zichzelf te houden. En dus ook grote moeite hebben om van anderen te houden. En nu geeft de Heer Jezus ons inderdaad een heel nieuwe norm. En dat is dat hij zelf ons heeft liefgehad met een liefde die groter is, zou ik willen zeggen, dan de liefde waarmee u en ik onszelf lief hebben. Hij heeft ons lief gehad, laatst aan het begin, tot het einde. Hij geeft ons een heel nieuwe norm. Maar er is nog meer aan dat nieuwe. Er staat hier ook, klopt het, dat het nieuwe gebod agape voor het eerst gebruikt wordt in plaats van philia. Is dat het nieuwe? Ja, agape is een woord dat ook in het Oude Testament, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, al lang voorkomt. Het was dus niet een, wat dat betreft, een echt nieuw begrip. Je kunt wel zeggen... Philia is de vriendschappelijke liefde. Dat is de liefde die je voor iemand voelt omdat die ander die liefde opwekt. Die ander is het waard om geliefd te worden. Er is in die ander iets dat de liefde bij jou opwekt. Terwijl de goddelijke agape, dat is de liefde die lief heeft, zonder dat daar iets aantrekkelijks in die ander is. Gewoon omdat die liefde in jouzelf zit, in God is. God heeft lief, ook als die ander helemaal niet lief is. Snap wat ik bedoel. Daarom is het ook zo mooi dat er staat van de mannen dat ze hun vrouwen moeten liefhebben met die agape. Want dat betekent dus dat je nooit een excuus hebt. Ja, mijn vrouw is niet meer lief. Ja, dat doet er niet toe. Als er nou philia gestaan had, philio is het werkwoord, dan ja, dan kun je zeggen, ja, ik zie niks aantrekkelijks meer in haar. Ze is nou 80 en het mooiste. En maar van binnen ook. Ze wordt steeds meer een tang. Is allemaal geen excuus, want er staat agape. Het is de goddelijke liefde waarmee je vrouw lief hebt. En dat, dan zeg je, dat breng ik niet op. Jawel. Daarom moet je je voeten laten wassen en je laten vullen met de kracht van de Heilige Geest. Is het zo simpel? Nee, het is veel ingewikkelder, maar dat kunnen we nou allemaal niet behandelen. Het gaat nu even om het principe van die goddelijke agape. Dus het is zeker heel bijzonder. In het oude Grieks, in het antieke Grieks, komt het woord eigenlijk niet voor. Wel de afleidingen. Het is net alsof ze niet goed raad wisten met dat woord. En dat woord is in die Griekse vertaling van het Oude Testament al gebruikt als een woord dat daar een heel speciale Bijbelse betekenis krijgt. Dat het in de oudheid, nou, daar kon men met dat woord niet veel beginnen. Die goddelijke liefde. Dus dat is zeker ook een factor. Het is die liefde waarvan God zelf en van de Heer Jezus de norm is. Maar nog eens om terug te komen op wat ik zelf zei in de toespraak. Het is ook heel belangrijk dat wij zelf nieuw geworden zijn. Het is niet alleen maar een andersoortige liefde. Het is niet alleen maar een hogere norm. Want dan zou je kunnen zeggen, luister, het was al zo moeilijk om dat oude gebod te houden. De andere liefde hebben als jezelf, dat is al zo moeilijk. En dan als het gebod alleen nog maar verdiept wordt en verhoogd wordt, dat wil zeggen een nog veel hogere norm wordt er gesteld. En agape, niet philia, en de norm is dat Christus zelf ons heeft lief gehad. Ja, dan zou je zeggen, dan wordt het helemaal moeilijk. Het wordt helemaal een onmogelijk gebod om te houden. Het oude was al moeilijk, maar dit is nog veel moeilijker. Dat is altijd wel mooi. Ik zei straks dat dat Petrus zegt, de wet was een juk dat wij niet konden dragen. Voor de natuurlijke mens is de wet, hoe simpel ook, zelfs in die eenvoudige vorm, de naaste liefhebbers jezelf, is niet te doen. En wat zegt Johannes in 1 Johannes 5? Gods geboden zijn niet zwaar. Terwijl die geboden van Christus of van God in het Nieuwe Testament 1000 keer zwaarder zijn dan die 10 geboden. Als u in een kerk zit waar elke zondag de 10 geboden worden voorgelezen, dan mag ik u hartelijk feliciteren. U hebt het veel gemakkelijker dan wij. U zit onder die prediking, u hoort die wet voorlezen en u denkt, nou, we hebben het niet slecht ervan afgebracht. Even denken, niemand vermoord? Nee. Heb ik overspel gepleegd? Nou, niet dat ik me kan herinneren. Heb ik gestolen? Nee, ook niet. Dus je kunt aardig jezelf op je schouder kloppen, je hebt het er aardig van afgebracht. Heb je gebogen voor een afgodsbeeld? Ook niet. Maar dan kom je bij die wet van Christus. We kunnen veel beter die wetslezing vervangen door de wet van Christus. Ik heb straks al een paar indrukken daarvan gegeven hoe die luidt. Die is 100 keer, 1000 keer zo zwaar. En toch zegt Johannes, zijn niet zwaar. Waarom niet? U hebt de nieuwe natuur en u hebt de Heilige Geest ontvangen. Dat is het hele verschil. Voor een klein jongetje is 30 kilo onmogelijk te tillen. Maar een beetje vries, die tilt 30 kilo zo op. Dat is een peulenschilletje. Het hangt maar vanaf. Wie het laat doen. Een natuurlijke mens kan dat kleine gebod niet houden. Maar de mens die een nieuwe natuur heeft ontvangen en de kracht van de Heilige Geest kan ook het grote gebod ontvangen. Het gaat zelfs vanzelf. Want zijn nieuwe natuur wil niet anders dan met die goddelijke agape liefhebben. God heeft zijn eigen agape in onze harten uitgestort door zijn geest die ons gegeven is. Door de geest. Romeinen 5 vers 5. Dus het is mooi, deze twee vragen die allebei betrekking hebben op dat nieuwe gebod. We komen er nog vaker tegen. Het is heel bijzonder wat de Heer Jezus daarover zegt. En ook over het discipelschap komt in hoofdstuk 15 ook nog weer een keer terug. Kijk nou toch eventjes. Nou, ik ben benieuwd hoe lang dat nog doorgaat, zo elke keer. Nu is de Zoon verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Daar staat onder, dat moest toch allemaal nog? Ja. Dat gebeurt vaak in het Johannes-evangelie. Laat ik u een vraag stellen. Toen de Heer Jezus op het kruis zei, het is volbracht. Was het toen volbracht in de letterlijke zin? Nee, want hij moest nog sterven. Als hij niet gestorven was, was het werk niet volbracht geweest. En zo is het ook met het woordje nu. Je moet bij dat nu altijd afvragen, gaat dat letterlijk op het moment dat de Heer Jezus spreekt? Ik zal u een ander voorbeeld geven uit het Johannes-evangelie, waar je dat heel treffend aan ziet. Ik meen in hoofdstuk 12, één hoofdstuk eerder. Nu staat vers 31 van Johannes 12. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste der wereld buitengeworpen worden. Wat is dat voor een nu? Niet letterlijk het nu waarover de Heer Jezus spreekt. Toen is de overste van de wereld niet uitgeworpen en het zou ook niet op korte termijn gebeuren. Het is het nu, en zo is hoofdstuk 13 ook, als hij zegt nu, dan is dat net als in Johannes 17, zegt hij Jezus, ik heb het werk gebracht dat u mij te doen hebt gegeven. En nu verheerlijk mijn vader. Hij spreekt daar alsof hij al gestorven en opgestaan is. Hij plaatst zich achter het werk. Ik heb het werk volbracht. Dat is zelfs nog voor het kruis. Op het kruis zei ik, alles is volbracht. Maar voor die tijd zei hij al, ik heb het werk volleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. En nu verheerlijk mij, gij vader. Daar spreekt hij alsof hij vraagt om de heerlijkheid die zijn loon is, nadat hij het werk heeft volbracht. Terwijl het hele werk toen op moest komen. Nou, zo is het ook in Johannes 13. Je moet je daar afvragen, wat is dit voor een nu? Nu is de Zoon des Mensen. En ik kan het niet anders lezen dan dat hij daar spreekt over het nu van het kruis, van het kruiswerk, of wat Paul daarop gezegd zou kunnen worden. Als dat kruiswerk volleindigd is, dan kan de Heer Jezus zeggen, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Je kunt het ook wel anders uitleggen, maar dit geeft mij het meest bevrediging. En als God in hem verheerlijkt is, dan zal God hem ook in zichzelf verheerlijken. Dan zal God ook hem verheerlijken. De Zoon des Mensen, dat is dus de Heer Jezus zelf. En God zal dat zelfs terstond doen. Nou, daarom zeg ik dat nu is alsof de Heer Jezus zich al achter het kruis stelt. Precies zoals dat ook gebeurt in Johannes 17. En dan een mooie vraag, die is voor een avondvullend programma. Ik zou zeggen, kom naar die voorgangersbijeenkomst in India, dan hoef ik het allemaal uit te leggen. Wat moeten wij onder het Koninkrijk van God verstaan? Hoeveel tijd hebben u nog? Ik heb op allerlei plaatsen in het land 8 avonden daarvoor nodig om dat een beetje uit de doeken te doen. Maar dat kan ook in één zin. Dat is de kunst, hè? 8 avonden of 1 zin. Die ene zin is ongeveer dit luidt. Het Koninkrijk van God is de heerschappij van Christus, die straks in macht en majesteit zal regeren over deze wereld, maar die nu regeert in de harten en de levens van alle gelovigen en daar zijn macht demonstreert in de bekering van zondaren, in de genezing van zieken, in de bevrijding van gebondenen. Punt. Dat was 1 zin. Wat dus van belang is, er zijn een paar dingen, dan ga ik een paar dingen toevoegen als verduidelijking. Wat dus van belang is, is dat je eerst pas het onderscheid laat maken tussen dat koninkrijk zoals het straks zal zijn wanneer de Heer Jezus terugkomt. Wanneer de zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegscharen. Wanneer het vrede en gerechtigheid zal zijn op aarde. Wanneer Christus zal zitten op de troon van zijn vader David. Dat is toekomstig. Maar de koninkrijk bestaat nu ook al. Het koninkrijk, wij zijn, zegt Kolosse 1 vers 13, wij zijn overgebracht. We zijn gered uit de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dat is nu. Een andere tekst, Romeinen 14 vers 17. Daar waren ze ook aan het zeuren over wat je nou eten en drinken mocht. Wat kunnen christenen zich toch allemaal druk maken over allerlei dingen. Ja, dat is wat ik net zei over de dag waarop de Heer Jezus gestorven is. Natuurlijk was het een vrijdag, maar als u er anders over denkt, wat kan het schelen? Dat is toch niet zo belangrijk? En dan zegt Paulus daar, het koninkrijk van God is niet eten en drinken. En je kunt nog 1000 andere problemen noemen waar christenen zich zo druk over kunnen maken. Maar het is gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Er is altijd een link tussen het koninkrijk en de Heilige Geest. Dat zal ik denk ik nog even toelichten. Dat is het koninkrijk. Het gaat in het koninkrijk om de heerschappij van Christus over ons. En die wil niet dat we ons bezighouden met pietluttigheden, met beuzelarijen. Maar met de grote zaken waar het echt om gaat. De Heer Jezus nam dat zijn discipelen, de fariseeën en de schriftgeleerden kwalijk. Die waren heel precies als ze naar hun moestuintje gingen. Ze haalden de kruiden, dan wogen ze daar 10% vanaf. Want alles moesten ze 10% van geven. En als ze een wekertje wijn wilden drinken, dan zeefden ze eerst. Omdat er een klein mugje in zou kunnen zitten. En dat is een onrein dier, wouden ze niet naar binnen drinken. Maar de Heer Jezus zegt, als er een kameel in jullie bekertje ronddobbelt, dan slobberen jullie die zo naar binnen. Dat is grappig, als je echt vertelt wat hij zegt, dan lachen de mensen. Want het is hartstikke humor. Je ziet het voor je. Oeh, klein mugje. Oeh, jongens, daar putteren. En die kameel slingeren ze zo naar achteren. Fantastische humor. De Heer Jezus heeft veel vaker dat soort dingen. Alleen doordat die stijve vertalingen, dan lachen we er niet om. Want we zien niet hoe ontzettend geestig dat is. Net als die kameel door het oog van de naald. En er zijn een heleboel van dat soort dingen. Net als van, je ziet een splinter in het oog van je broer, een balk in je eigen oog. Dat is allemaal ontzettend geestig in de mooie oorspronkelijke betekenis van dat woord. Maar goed, even terzijde. Maar zo zijn wij vaak ook met pietluttigheden bezig. Oh, hele gemeente raken verscheurd over pietluttigheden. Ah, wat een moe van. En dan zegt hij, kijk nou toch eens waar het in het koninkrijk om gaat. Gerechtigheid. Doe elkaar wel recht. Vrede. Harmonie onder elkaar. Blijdschap. Ik zie alleen maar rode koppen. Ik zie allemaal mensen die tegenover elkaar staan. Is die mensen helemaal niet blij? In de Heilige Geest. Daar gaat het over in het Koninkrijk Gods. Nou, en het tweede belangrijk punt is, dat dus het eerste is, dat Koninkrijk, dat is nu al een geestelijke realiteit, overal waar gelovigen zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus. Dat is in hun persoonlijke leven, maar ook in hun gemeenten, in hun bedrijven, in hun scholen, overal waar christenen het voor het zeggen hebben. Maar een tweede heel belangrijk ding is dit, en dat is een groot verschil met het koninkrijk straks. Dat koninkrijk nu openbaart zich in voortdurend conflict met het koninkrijk van de duisternis. Tegenover het rijk van de duisternis staat dat van het licht. Tegenover het rijk van de dood staat dat van het leven. Tegenover het rijk van de haat staat dat van de liefde. En dat is een voortdurende botsing, en dat onderschatten veel christenen. En als je daar een eigen kracht tegen aangaat, dan gaat het net als de zonen van Skeva in Handelingen 19. Die dachten, oh, dat kunnen wij ook, demonen uitdrijven. Ja, als Paulus dat kan, kunnen wij dat ook. Dus die probeerden dat en die demonen zeiden, wie zijn jullie? En die kregen allemaal klappen. Waarom? Misschien waren die mensen best wedergeboren, ik weet het niet. Maar ze kwamen niet in de kracht van de Heilige Geest. En dat is nou de grote link tussen het Koninkrijk Gods en de Heilige Geest. In dat Koninkrijk van God kunnen we alleen maar overwinningen behalen. Als we in de kracht van de Heilige Geest staan. Want van onszelf hebben we geen kracht. In Handelingen 1, daar zegt de Heer Jezus. En dan vragen de discipelen. U bent nou opgestaan uit de doden. Gaat dan nu misschien het Koninkrijk voor Israël komen? En zegt de Heer Jezus, daar is het nog niet de tijd. De Vader maakt uit wanneer die tijd wel gekomen is. Maar, ik heb intussen iets voor jullie dat minstens zo mooi is. En dat is dat de kracht van de Heilige Geest over jullie zal komen. Zie je dat? Dat Koninkrijk voor Israël, dat is er vandaag nog steeds niet. Wie vandaag ook een nieuwe minister-president wordt van Israël, wie de verkiezingen ook gaat winnen, ze zijn allemaal krachteloos. Er is geen sterke man in Israël die de zaken kan oplossen. Het is ook onoplosbaar. Wat ze nodig hebben is Christus. Dat hun ogen geopend worden voor de Heer Jezus en dat straks de Heilige Geest op hen zal neerdalen aan het begin van het Vrederijk. En nu is het allemaal tobbe geblazen. Maar straks zal de Heilige Geest op hen uitgestort worden en dan wordt het heel anders. En de Heer Jezus zegt tegen ons, luister, ik ga jullie in de steek laten. In hoofdstuk 14 van Johannes, wat we de volgende keer hopen te zien, dan zegt hij, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik moet jullie in de steek laten, ik ga terug naar de Vader. Ik ga daar plaats voor jullie bereiden in het Vaderhuis. Daar zullen we ook diep over na moeten denken, want daar zijn ook heel wat misverstanden over. Maar als ik daar ben, dan zal ik jullie niet meer aan je lot overlaten. Ik stuur een plaatsvervanger. Dat klinkt altijd een beetje tweede rangs, hè? Ja, een plaatsvervanger, ja. We hadden voor vanavond Ouweno uitgenodigd en hij kon niet komen. En er komt een of ander iemand die je totaal niet kent en je denkt, hè. Nou, zo is het altijd. Hey, Balkenende uitgenodigd, CDA, alle CDA's komen. En wie komt daar? Noem maar zo niet. Maakt niet uit. En die wil niet Balkenende. Met de teleurgesteld. Maar de Heer Jezus zegt, die plaatsvervanger, dat gaat allemaal nog komen, hè, de volgende avonden. Die plaatsvervanger, daar zijn jullie zelfs beter mee af. Zeg voordat de Heer Jezus nog steeds op aarde was, we hadden niet de Heilige Geest. En voor elk wisjewasje moesten we even naar Israël reizen. El Al zouden goed aan kunnen verdienen. Want we moesten elke keer in Israël maar even vragen, de Heer Jezus, hoe moeten we dit, hoe moeten we dat? Maar de Heilige Geest is overal. Die is overal bij ons, die dragen we met ons mee. Die kunnen we meteen raadplegen. En bovendien, al zou de Heer Jezus ons uitleggen, dan hadden we nog niet de kracht om het te doen. Hij zou, je moet zus, je moet zo, je moet zo, maar we hebben de kracht er niet voor. Daarom zegt hij tegen Petrus, je zult me inderdaad navolgen, Petrus, maar nou niet. Je hebt nou nog geen kracht. Je moet kracht ontvangen. Het is net alsof je een brommer hebt, maar die je zelf aan moet trappen. En dat red je niet, Petrus. Maar straks krijg je de benzine. En dan stop je de benzine in die tank en dan is het... En dan gaat het als een geleien dakje. Je hebt kracht nodig, dan kun je mij volgen. En dat is... De kracht van de Heilige Geest, waar de Heer Jezus dan over spreekt aan Handelingen 1. En door die kracht van de Heilige Geest zullen we het kunnen opnemen tegen het Rijk van de Duisternis. En dan ziet u precies waarom in de geschiedenis van de kerk, van de christenheid, we zoveel nederlagen hebben geleden. Waar die kracht weer instort, waar we dat kwijtraken, daar gaat de vijand weer zegevieren. En hij doet dat op alle manieren. Hij doet dat door ons zo te bevuilen dat we niet meer bruikbaar voor de Heer zijn. Dan komen er allerlei zonden binnensluipen. Hij doet dat om ons ruzie met elkaar te laten maken. Dat vindt hij geweldig. We hebben in Nederland nou 15 soorten gereformeerd. En nog 150 soorten evangelisch. En dat vindt hij geweldig. Hoe meer scheuringen en splitsingen, prachtig. Hij verlamt, want daarmee verlammen we onze kracht. De duivel is voor ons echt niet bang hoor. Hij is bang voor de Heilige Geest die in ons woont. Johannes schrijft in 1 Johannes 4, hij die in ons woont is sterker dan hij die in de wereld woont. Niet wij zijn sterker. Zonder Christus zijn we niets. Zonder de Heilige Geest zijn we niets. Maar hij die in ons woont is sterker dan hij die in de wereld woont. Daarom gaat de Heer Jezus in die volgende hoofdstukken zo uitvoerig spreken over de Heilige Geest. Dat maakt al het verschil van de wereld. Jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En dat is wat er gebeurt in Handelingen 1. Het koninkrijk in heerlijkheid komt straks, maar intussen krijgen jullie de Heilige Geest. En wat gaan jullie dan doen? Het koninkrijk brengen. Paulus zegt in Handelingen 20 vers 25, ik heb overal het koninkrijk God verkondigd. Nergens vind je in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus of de apostelen zeggen, jullie gaan straks allemaal naar de hemel. Dat is helemaal niet aan de orde. Hij zegt het koninkrijk Gods komt. Filippus komt in Samaria. En die heeft een aanplakbiljet opgehangen en die zegt... Ik ga jullie verkondigen over een Jood die een paar jaar geleden in Jeruzalem ons gestorven is. Nou, dat is allemaal fout, want de Joden haten ze, willen ze niks van weten. En dan ook nog eens een keer gekruisigd door de Romeinen, willen ze helemaal niks van weten. Dus hij komt met ongeveer de slechtste papieren daar in Samaria. Dat is heel moeilijk. Er komt ook bijna niemand kijken. Maar er zit een zieke in de zaal en hij zegt in de naam van de Heer Jezus wordt gezond. En nou zeggen die mensen... Dit is andere koek. Er is een bezetene die ze bij hem brengen. Hij zegt in de naam van de Heer Jezus tegen die demonen, ga eruit. Nu worden ze wakker. En lieve mensen, zo gaat het altijd. De Heer Jezus zegt tegen de Corinthiërs, ik ben niet gekomen met woorden bij jullie, maar met woorden en de kracht van de Heilige Geest. Zie je wat er gebeurt als wij het alleen met woorden proberen? Hij schrijft aan de Thessalonicenzen in hoofdstuk 1 hetzelfde. Toen ik bij jullie kwam, waren ze niet alleen met woorden, maar met de kracht en de blijdschap van de Heilige Geest. 1 Korinther 4, vers 20, het koninkrijk Gods is niet alleen maar woorden, 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 maar kracht. En waar geen kracht is, kunnen we praten als Brugman, het helpt allemaal niks. Onze woorden doen het niet. Elke dag komen er in deze wereld 130.000 mensen tot geloof, pak weg. 85-90% van die mensen komt tot geloof door wonderen en tekenen. Dat is woorden plus kracht. Jullie hebben gehoord van Bonifatius. Ik wil de zout nou niet in de wonden wrijven. Jullie weten hoe het afgelopen is met hem. Het was hier in de buurt. Maar we zeuren daar niet meer over. Ik vergeef het jullie. Maar Bonifatius en Willibrord ook zijn voorloper. Hoe kwamen die in deze landen? Die verkondigden niet, jullie moeten allemaal de Heer Jezus geloven. Dan ga je naar de hemel. Dat zijn die mensen al niks. Ze hadden hele machtige goden. Die Friezen en die Hollanders en die Brabanders en die Geldersen. Machtige goden. Het enige waar het werkelijk om ging was of Willibrord en Bonifatius konden aantonen dat zij een God hadden die sterker was dan deze God. Dat was exact de boodschap waarmee Paulus in Europa kwam. Als hij aangeklaagd wordt in Thessalonica, wat zeggen de mensen, waarvan beschuldigen ze hem? Dat hij verkondigt dat ze vergeving van zonde kunnen ontvangen? Nee, interesseerde ze niks. Dat ze allemaal naar de hemel zouden gaan? Daar word je echt niet voor aangeklaagd. Wat had hij dan gedaan? Hij had gezegd dat een zekere Jezus een koning was die sterker was, machtiger was dan de keizer van Rome en dan de goden van Griekenland. Nou, dan krijg je gemoeilijkheden mee. Maar dat was de boodschap. Hij zegt, jullie worden beheerst door de keizer. Ja, of hij dat zo letterlijk gezegd heeft, weet ik niet, maar die mensen concludeerden dat zo. Want lees het maar letterlijk, staat in Handelingen 17. Paulus verkondigt dat er een andere koning is, Jezus, anders in de zin van... Andersoortig dan de koning in Rome en onze goden, en dan weet ik het allemaal. Dat is de boodschap van Paulus. Dat is koninkrijk Gods. Nou begrijp ik waarom ze altijd het koninkrijk Gods verkondigen. Als we volgende week in India zijn, dan hebben we daar met honderden, duizenden goden te maken. Geweldige machten. En die mensen willen weten of wij komen namens een sterkere macht dan hun macht. Anders kun je praten als brugman. In januari was er een kleine groep om deze grote reis voor te bereiden. En ze spraken er met de mensen, duizenden mensen bij elkaar. En een paar mensen brachten in het gezelschap, in het midden van die gemeente, een vrouw die al heel lang in coma lag. En ze zeiden, als jullie wat kunnen doen, laat het dan maar zien. Nou, op dat moment heb je geen geloof nodig hoor. Alleen maar lef. En ze begonnen voor die vrouw te bidden en tijdens die samenkomst komt zij bij uit die coma. Ik wou die vrouw in Italië, dat die daarbij was geweest. Die nou gestorven. Die hele menigte van hindoes die breekt uit in een pandemonium. Eén groot feest. En al die mensen komen tot de Heer Jezus. Hoe echt dat is, dat laten we nou maar aan die voorgangers daarover. Dat is Gods werk. Maar allemaal op dat moment komen ze allemaal tot de Heer Jezus. Zo gaat dat. En dat is wat ik bedoel met het koninkrijk Gods. We hebben een andere koning. Die is machtiger dan Obama en Poetin. Of Medvedev moeten we nou zeggen. Machtiger zelfs dan Balkenende. Machtiger dan allemaal. Machtiger dan allemaal. En dat betekent ook machtiger dan het materialisme. Machtiger dan het liberalisme. Machtiger dan het socialisme en al die andere ismen. Want onze goden zijn veel geraffineerder. Hè? Wij, onze goden zijn in de vorm van ismen. Zie je dat? Dat is wat mensen willen zien. Als ik met studenten wel eens praat die niks meer van de evangelie weten over... Over de evangelie, dat vinden ze wel interessant, maar dat doet ze verder niks. Totdat ik langs mijn neus weg laat vallen dat toen en toen, daar en daar, een of andere ongeneeslijke ziekte wonderbaarlijk genas. Of dat de doden opstonden. Dan heb ik hun aandacht. Hé, wat gebeurt hier? Waarom zijn ze onder indruk? Kracht. Wat hebben we nodig? Kracht. Dat is het enige. De Heer Jezus zegt, jullie zullen bekleed worden met kracht uit de hoge. Lucas 24. Waar is die kracht? Waar is die kracht? Vraag ik mezelf, ik vraag het jullie. Daar gaat het om. Hij heeft, de Heer Jezus heeft zelf gezegd, ik zal, dat woord troosten, dat is ongelukkig. Nou, dat vind ik dan weer iets aardigs van de NBV. Die hebben er geloof ik pleitbezorger van gemaakt. Iemand die onze zaken waarneemt. Iemand die als advocaat, eigenlijk is de letterlijke Latijnse vertaling van het Griekse woord advocaat. Hij komt hier onze belangen behartigen. Wij hoeven het hier niet alleen te doen, we zijn niet aan ons lot overgelaten. De Heilige Geest is gekomen om onze boontjes te doppen. Kun je je voorstellen dat de duivel in zijn vuistje lag, want hij heeft voor elkaar gekregen dat de Heilige Geest in de geschiedenis van de Westerse Kerk de grote onbekende is. Kun je je voorstellen? Hij heeft gewoon de angel eruit getrokken. Hij heeft gedacht, ze mogen over alles praten. Ze mogen zelfs praten over zondevergeving en over naar de hemel gaan. Maar ze mogen geen kracht hebben. Dus laat ze alsjeblieft de Heilige Geest vergeten. Als ze de Heilige Geest vergeten, en dat is hem zo geweldig gelukt. En dat is het bijzondere. Sinds een jaar of pakweg 15, in dit land, in alle mogelijke denominaties, zeer verschillend, reformatorisch, evangelisch, allemaal, ook mensen die vroeger niks van wilden weten. Over de hele linie is er ineens een ontwaken. En dat vind ik zo bijzonder. Allemaal tegelijkertijd. Het was niet één gemeente waar het begon en die stak al die anderen aan. Het begon op een andere, denk maar aan New Wine conferenties. Bij Nederlands gereformeerde, gereformeerd vrijgemaakt. Denk aan conferenties waar vandaag ook heel traditionele mensen komen. Zoals de herstelweek, net schoot iemand mij nog aan. Dat is al mooi, over Heilige Geest gesproken. Ik begon hier net, kwamen twee lieve zusters voorbij. Eén om mij kracht toe te wensen voor vanavond, dat is heel lief. En die andere om te vertellen dat ze wonderbaar genezen was tijdens de herstelweek vorig jaar. Of was het een man? Nee, het was een vrouw ook. En die andere vrouw die was genezen tijdens het oktoberweekend van de Heilige Geest weekend op de Bethel. Trouwens, er is nog plaats. Over 2,5 weken hebben we weer zo'n weekend op de Bethel. Er is nog plaats. Heilige Geest weekend. Vorig jaar 1200 mensen. Geweldig. We zien uit naar heel veel mooie dingen die de Heer gaat doen. En wat is met al, en al, het overeenkomstige in al die verhalen is, God heeft me aangeraakt. Ik heb iets van de kracht van God mogen zien. Ik heb iets van de kracht van God mogen zien. Daarom vond ik het zo geweldig op de Veluwe. Wij zeiden, we willen hier al terug. Ik werd weer opgebeld, weer op die mannendag komen te velen. Maar het gaat altijd over heel elementaire dingen. Het gaat altijd over die seksuele problemen van die mannen. En over vergeven. Al die voedsel voor baby's. Sorry dat ik het nog even zo zeg. En ik zeg, ik heb er geen zin meer. Ik zeg, waar wil je het dan over hebben? Ik zeg, wil je het over kracht van de Heilige Geest? Ja, dat willen we wel eens. Ik zeg, ja, maar het ligt er allemaal niet aan wie de tweede spreker is. Steven Deventer. Ik zeg, fantastisch, doen we. Ik zeg, maar luister eens even, ik wil er geen gebier mee krijgen. Binnenkort heb ik een avond over de Heilige Geest. Kom maar kijken of jullie dit wel willen. Nou, het hele team kwam. En toen zeiden ze, dit willen we. Wauw. Nou, ik had het 10 jaar geleden niet gedurfd. Niet durven denken, dan was ik er zelf niet aan toe geweest. Wat daar gebeurde op die twee mannendagen is geweldig. Van het hele team. Jullie mannen waren zeg nou even dat het geweldig was en zo. Ja. Vanavond mochten zij komen, leuk hè. Want die mannen, dat mocht dat niet. Nou, dat is heerlijk. Dat, en het is overal bezig. Maar wij hebben dat niet alleen mee nodig. Die jonge voorgangers daar in India, die vaak net bekeerd, zouden bij ons niet eens voorgangers kunnen zijn. Hè? Die hebben dit nodig. Dit is nodig. Je kunt een heleboel technische dingen de Bijbel uitleggen. Alle 15 richteren met ze doornemen. Maar wat ze nodig hebben is, net als wij hier in dit land, onderwijs over het Koninkrijk Gods en over de Heilige Geest. En de verbinding van die twee. En daarom is het zo heerlijk om in de opperzaal met elkaar te zijn. En te luisteren hoe de Heer Jezus ons inleidt. Het Koninkrijk Gods deed hij na zijn opstanding. Dat was de tweede klas. Hier zijn we in de eerste klas. Hier gaat het over de Heilige Geest. Wauw. Wanneer is de volgende keer? Dat staat op het briefje. Ja, dat snap ik ook dat het op het briefje staat. 10 maart. Drie al. Oh, dat is over 3 weken al. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Jullie waren ook een beetje laat, maar dat geeft helemaal niks. Oh, 3 maart zien we elkaar al. Nou, dan ben ik helemaal nog vol van India. Dus kom alsjeblieft. Ik zal het ook nog over Johannes 14 hebben, maar... Ik wil wel graag met jullie delen wat we daar allemaal gaan beleven. Ik zie daar zo enorm uit. Ik ben een beetje opgewonden als een kind dat op schoolreisje gaat. Kan je dat voorstellen? Oké. Ik zou zo graag met jullie willen bidden, als je dat goed vindt. En ik zou je willen vragen, denk nou eens heel bewust na over wat we gedeeld hebben. We zeggen nou niet het was mooi of het was interessant. Dat vind ik trouwens helemaal vreselijk als mensen dat zeggen. Want dat is afstandelijk. Het was interessant. Maar ga er eens mee aan het werk. Probeer eens te vatten waar het hier over gaat. Wat zijn de dingen, wat voor bezoedelingen moeten we onszelf van laten reinigen? We hoeven nog niet eens zondig te zijn. Maar dingen die onze kracht wegzuigen, waardoor we niet die kracht ontplooien die nodig is om het Koninkrijk Gods in Leeuwarden te promoten. We hebben niet alleen maar nodig dat mensen vergeving van zonde ontvangen. We hebben nodig dat mensen Jezus Christus gaan dienen. Dat is koningschap. Dat is heerschappij. Dat ze de Heer gaan navolgen. Daar gaat het om. En dat moet ook gebeuren binnen de gemeente zelf. Dus we moedigen ook alle gelovigen daartoe aan. Zullen we samen daarvoor bidden? Heer Jezus, u bent zo'n heerlijke, wonderbare leermeester. Het was een genot om zo weer te horen en te zien wat u allemaal deed met uw discipelen. En tegen hen zei hoe u hen onderrichtte en invoerde in die wonderbare schatten van de bovenzaal, waar u ze maakte tot intieme vrienden. U trok hun harten naar uzelf, zodat ze echt deel met u zouden hebben. En u bereidde ze voor op dat geweldig wat zou gaan gebeuren, als de trooster, de pleitbezorger, de advocaat zou komen, die hun zaak op zich zou nemen, die hen met kracht zou vervullen. En wat gebeurde er wel niet op de Pinksterdag toen ze helemaal met kracht vervuld werden? Toen begon het als een lopend vuurtje van daaraf door de wereld te gaan. Van Judea naar Samaria en tot aan de uiteinden der aarde. Dank u wel, Heer. Dank u wel. En u gaat nog steeds daarmee door. En in deze laatste dagen bent u niet alleen maar bezig mensen nog tot het evangelie en door het evangelie aan te trekken, maar ook de christenen zelf een stapje hoger te brengen. Om in de bovenzaal te leren wat kracht is. Maar ook wat heerlijkheid is. Wat liefde is. Wat vrede is. Wat blijdschap is. Hun harten aan uw hart te verbinden. Samen te smeden. Zodat we bekrachtigd en versterkt uit de opperzaal afdalen naar deze wereld. Zoals de discipelen op die Pinksterdag van de opperzaal naar beneden gingen en het tempelplein op. Wat een beweging. En toen namen ze de geest mee. En er kwamen 3000 mensen tot bekering. O Heer, geef het ons opnieuw in deze laatste dagen. Maak ons vol met uw kracht. En neem elke bezoedeling weg die die kracht in de weg zit. Help ons, Heer, en leid ons. Bewaar ons. Zegen ons als we nu weer uit elkaar gaan. Bewaar ons ervoor dat het woord zou vervliegen uit ons hart. Help ons om erover door te denken. En breng ons over 3 weken in gezondheid hier weer bij elkaar terug. We loven en we prijzen uw heerlijke, machtige naam. Amen. Ik wens jullie allemaal heel veel vrede, vreugde, blijdschap en heerlijkheid. En kracht. Dankjewel, dankjewel. Wie zei dat? Wie zei dat? Ik zat erop te wachten dat iemand dat zou zeggen. Jij hebt gewonnen. Geweldig, blij mee. En tot over 3 weken. En dan mogen jullie geen vragen meer stellen, want nu ga ik naar huis. Dat is nog een hele.